We hebben de afgelopen maanden al verschillende keren stilgestaan bij iets rondom de bergrede, Matteüs Evangelie. En ik ga weer een stukje lezen, één versje uit Matteüs. En dat gaat over de roeping van de discipelen. Daar ga ik het niet alleen over hebben, maar ik ga het eerst hebben over één versje net voor de bergrede. De roeping van de discipelen in Matteüs 4. In vers 19, daar staat, en hij, Jezus, zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Ja, dat zijn twee versen. Ja, ik pik er altijd wat meer bij. Dat is een beetje mijn stijl. Je geeft hem een vinger. Ja, dat zijn twee versen. Er komen er nog veel meer, hoor. Mag ik? En dit is nog de samenvatting, Chris, van een wat groter verhaal. Want wat je hier leest in die versen 19 en 20, dat wordt veel uitgebreider beschreven. Dat mag je lekker thuis lezen. In Lucas 5, vers 1 tot 11. Dat zijn er 11. Niet 12, 11. Maar dit is de samenvatting. Jezus roept de discipelen, laten de netten vallen en die volgen. Als je het verhaal in Lucas leest, dan zie je dat dat in een groter verhaal staat, waarin Jezus, nou, als het ware achtervolgd wordt door de menigte, wanneer hij aan het spreken is. En dan wordt hij als het ware door belaagd. En dan zoekt hij zijn toevlucht in een boot, die van Petrus. En dan varen ze een stukje van de kant af en dan spreekt hij vanaf de boot. En dan is hij dus ook meteen bij Petrus en wat anderen. En dan spreekt hij de mensen toe. Als hij daarmee klaar is, dan gaat hij nog een eindje met het water op. Het zijn toch vissers. Ach, heerlijk om met een visser op het water te zitten. Ja toch. En dan komt dat verhaal van die wonderbare visvangst. Moet je maar eens lezen thuis. Mooi verhaal. En dan raken die discipelen daar zo van onder de indruk. En dan is daar een contact tussen Jezus en die discipelen, waaruit uiteindelijk zij hem gaan volgen. Hun netten loslaten en Jezus volgen. Jezus wil van alles. 3 jaar lang bediening gehad, maar hij wil het niet alleen. Hij neemt mensen mee. Hij is nooit alleen op stap. Jezus is geen einzelganger. Jezus is altijd met een ander op weg, onderweg. En hij zoekt mensen die met hem mee willen gaan. Ik wil het vanmorgen niet over deze discipelen hebben. Ik kom daar straks wat verderop nog wel weer even op terug. Maar ik wil het hebben over één andere man die ook geroepen werd. En was Saulus. Dus we springen een paar boeken verder in de Bijbel. En we gaan even naar hoofdstuk 9 van Handelingen. De bekering van Saulus staat er boven dat stuk. Saulus, Jezus was er al niet meer. Jezus was gestorven, opgestaan, naar de hemel gegaan. En daar was een beweging op gang gekomen van mensen die geloofden. Die geloofden echt in die Jezus. En als er een beweging op gang komt van mensen die geloven in Jezus, komt er ook een tegenbeweging op gang. En die is er eigenlijk al, maar die manifesteert zich dan ook. Dat wordt dat altijd heftiger. Waar iets van God gesproken wordt, dan komt aan de andere kant iets wat probeert net zo krachtig te zijn. Wees daarop voorbereid. En dat zien we hier ook. En Stefanus is een van de diakenen die begint te spreken. En u kent waarschijnlijk het verhaal wel. En die moet dat betalen met zijn leven. En in die steniging van Stefanus, wat we lezen in Handelingen, daar speelt Saulus een rol, een belangrijke rol. Hij heeft een taak. En die Saulus die heeft een belangrijke taak. En hij is trots op. Hij is hartstikke trots op. Hij, want te vuur en te zwaard bestrijdt hij die mensen van de weg, lezen we verderop in de Bijbel. Zij zijn van de weg. Foute weg, denkt hij. Moet een andere weg hebben. Maar Hij is fanatiek, Saulus. Heel fanatiek. Er staat in Handelingen 9 vers 1, Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heer nog steeds brieste van dreiging en moord. Hij is woest, vol vuur bestrijdt hij die christenen. En dat doet hij niet alleen op het plekje waar hij is. Als mensen een missie denken te hebben of hebben, dan gaan ze ver. Dan wil je dat niet alleen op je eigen vierkante meter, dan wil je daar wat mee doen. Weet u, in de tijd dat die mensen tot geloof gekomen waren, Joden tot geloof gekomen waren, en Jezus hadden aangenomen als hun echte verlosser, als hun echte Heer, en ze vervolgd werden, gingen ze ook vluchten. Zo erg kan het worden, dat je moet vluchten. Vluchten voor je geloof. Sommige mensen vluchten niet. Sommige mensen hebben geen andere keus, die moeten vluchten. Ik las van de week een stuk in de krant in Nigeria. Daar wordt gemoord en geplunderd en de christenen hebben het zwaar te verduren daar. En daar is een groep christenen die zeggen, wij blijven. Wij horen hier thuis, we hebben vertrouwen, God zal voor ons zorgen. Rondom hen heen vallen broers en zussen vallen weg en zij blijven. Sommigen blijven. Hier lezen we van mensen die slaan op de vlucht. Dat is de manier waarop het evangelie de wereld overigens overgegaan is. In die hele diaspora, in die verstrooiing, in die dat helemaal op de vlucht moeten slaan, lezen we verderop in Handelingen ook, zie je dat als die mensen op de vlucht staan, overal waar ze langs synagogen komen, overal waar ze Joden tegenkomen, vertellen ze van Jezus. Vertellen ze van hun geloof. En overal zie je nieuwe vlekken komen van mensen die ook in diezelfde Jezus gaan geloven. Verstrooiing, vervolging, maar tegelijkertijd opwekking. Tot en met. Hoe kunnen die dingen toch samengaan? Hoe kunnen die dingen toch samengaan? Je zou zeggen, het moet toch andersom werken. Als je maar genoeg gekneveld wordt, dan hou je je mond wel dicht. Nou, blijkbaar werkt het in het evangelie zo niet. Saulus denkt, als ze vluchten, dan ga ik ze halen. Ook al zijn ze onder de juridictie van het Sanhedrin, van het volk van de geestelijke leiders weg, zitten ze daar ergens in Damascus, want daar wilde hij naartoe, Syrië is dat. Ik ga ze daar halen. En hij verzon een list, en blijkbaar heeft hij die gevonden. We lezen daar in andere boeken, niet in de Bijbel, over dat hij waarschijnlijk in het Maccabeeënboek, dat hij waarschijnlijk een volmacht heeft gekregen om naar Damascus te gaan, op gezag van dat Sanhedrin, die mensen terug te brengen naar Jeruzalem, zodat ze daar veroordeeld konden worden. En daar gaat hij. Nou, ik zei het al, Damascus ligt in het zuidwesten van Syrië. Volgens Google Maps is dat ongeveer 600 kilometer wandel. Dus dat is nijdig lang, ongeveer 120 uur. Als je hem aanklikt nu. Maar dat is gewoon ver. Hij heeft het er voor over. En hij gaat daarheen. Kennen het verhaal, hier staat het. Saulus nu, die nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. Misschien was hij al wel op 550 kilometer of 600. Hij was dicht bij Damascus. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. Als God komt, is het licht. Dan is het echt licht. We lezen daar meerdere verhalen over in de Bijbel. Dat is overigens, ja, wat is dat nou voor licht geweest, zit je je dan af te vragen. Nou, dat weten we niet, dat staat er niet bij. Maar het is ernstig licht geweest. Zo ernstig dat ze er niet in konden kijken. En ze hebben het allemaal gezien. Niet alleen Saulus, die daar was, maar zijn hele gevolg heeft dat licht gezien. In Openbaringen staat dat het gelaat van God lijkt op het aanschijn van de zon. Nou, daar kun je niet in kijken. Kijk daar maar eens in. Weet je wel, dat wordt je afgeraden. Dat moet je niet doen. Dat is veel te fel. Ik denk, dit was nog feller, denk ik. Toen Mozes God ontmoette, was er een fel licht. We lezen op meer plekken in de Bijbel, als God komt is het licht, dan valt een heleboel ellende valt weg, dan is het hartstikke licht. En ze vallen allemaal neer. Ze kunnen niet blijven staan. In de aanwezigheid van God vallen veel mensen neer. Weet je, je kunt nog zo sterk op je benen staan, je kunt nog zo krachtig zijn, je kunt nog zo geoefend zijn. Als God komt, dan knikken de knieën. Dan houdt het op. En dan heb je ook helemaal niks meer aan je eigen theologie, hè? Dan heb je niks meer, want dan is er gewoon kracht van God. En dan staat er iets heel moois. Plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Daar staat Shaul. Shaul, waarom vervolgt u mij? Shaul was de naam van Saulus die zijn moeder hem gegeven had. Waarschijnlijk in zijn familie werd hij aangesproken met Shaul. Nou, als je Thomas heet, is dat een mooie naam. En dan word je graag aangesproken met Thomas. Ik heb vroeger een aantal scheldnamen gehad. Die ga ik lekker niet vertellen nu. Doen we een andere keer weer een keer. Jammer. Dat gaan we niet doen. Maar scheldnamen gehad en daar wilde je niet mee aangesproken worden. Weet je wel? In het dorp waar ik woon, daar hadden ze voor heel veel mensen bijnamen. En dat waren bijnamen die zegden altijd iets vervelends over een persoon. Altijd iets hè, waar je of lekker over lachen kon met z'n allen. Hij of zij is. God spreekt hem aan met Shaul. En hij herkende zijn naam. En dat vind ik zo bijzonder, want God spreekt jou aan op een vertrouwelijke manier. Hij ziet niet die scheldnaam, hij ziet niet in dit geval dat fouten van Saulus, maar hij ziet juist het mooie, het goede van Saulus. Als je nou toch zo, ik probeer, ja dat lukt gewoon ten eenenmale niet, maar probeer je te verplaatsen in wie God is. Iemand die je zo vervolgt, iemand die zo tegen jou is, kun je daar nog, ik zou bijna zeggen, aardig voor zijn. Kun je daar nog vertrouwelijk mee omgaan? Ik moet dan leren om dat wel te doen. Maar het kan. Het kan. Hier is een voorbeeld en dat voorbeeld mogen we navolgen. Dan staat er, gaat het verder. En hij zei, oh nee, dan zegt hij, en hij zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Zo vervolgde God helemaal niet. Sterker nog, hij diende God. Die man die had een bijbelschool gehad van je welste, opgevoed bij Gamaliel, die was gepokt en gemazeld, hij was fariseer. Nou, dat heeft tegenwoordig een hele nare klank misschien, maar die man die was afgestudeerd, ja, die had een graad in de theologie. Die kende zijn bijbeltje. Die wist waar hij het over had. En dan zegt God hier van, Shaul, waarom vervolg je mij? Hij zegt, ik vervolg u niet, ik vervolg die mensen die u niet willen dienen. Nou, dat zei hij dus helemaal niet. Maar God zei, waarom vervolg je mij? Hey, als God ziet dat zijn volk vervolgd wordt, dan wordt hij vervolgd. Als mensen het op mensen gemunt hebben, christenen gemunt hebben, dan heb je het niet alleen tegen mensen, maar dan heb je het tegen God zelf. Je raakt God in zijn hart wanneer je aan zijn mensen komt. Je raakt hem diep in zijn hart als je aan zijn mensen komt. We moeten, zegt Jacobus, onze tong bewaken, want voor je er erg in hebt, raak je God in zijn hart. Dat is mogelijk, dat kan. Je kunt met de beste bedoelingen het hartstikke fout doen. Het raakt God als wij mensen affikken. En dat moeten we niet doen. Dat moeten we voor waken. Ik zou zeggen, laten we het puntje van onze tong afbijten. Beter nog. Beter nog. Want je wilt God niet in zijn hart raken. Het gaat over hem, het gaat over zijn gelovigen. Wij zijn zijn gemeente ook. En dan te bedenken hoezeer het God eigenlijk raakt dat een man zoals Saulus eigenlijk op de verkeerde weg is. Niet eigenlijk dat hij op de verkeerde weg is. En dat het hart van God erop uit is juist om die mens weer terug te brengen. Nou, voor mij een les. Voor mij een les. Paulus zelf schrijft daar later over in de Romeinenbrief dat we barmhartig moeten zijn. Nou, ik denk hij snapt het, want aan hem is ook barmhartigheid bewezen. Paulus zelf schrijft in de, wat is het, Romeinen 12, geloof ik, ja, Romeinen 12. Zegen wie u vervloeken. Nou, ik denk dat hij wist waar hij het over had. Hij is gezegend, terwijl hij helemaal tegen God was. Dus hij, Jezus, God zelf brengt hier in de praktijk wat Paulus later heeft opgeschreven. Hij is in de war. Paulus, heftig in de war. Niet een klein beetje. Ik zie hem daar liggen, als ik mijn ogen dicht doe, op de grond, volk, al dat hele gevolg bij hem neer en denken van wat is hier in vredesnaam gebeurd. Overigens, hij verstond, Shaul, Shaul, waarom vervolg je mij? Maar die mannen rondom hem heen niet. Die hebben wel iets gehoord, maar ze hebben het niet verstaan. Dus die hebben, je kunt het horen, niet verstaan. Saulus werd aangesproken. En hij snapt direct van, hey, dit is niet iemand van mijn niveau. Dit is iemand die boven mij staat. En dan zegt hij van, wie bent u Heer? Hij wist nog niet wie het was. Maar dat hij daar stond was wel duidelijk. Dat was helder. En dan zegt die stem, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. In de oude vertaling leren we voor met de versenen tegen de prikkels te slaan. Het is hard voor u om met de hielen tegen de prikkels te slaan. Daar bedoelen we eigenlijk mee. Het is wel heel erg moeilijk als je zo fanatiek mij vervolgt. Fanatisme, waar dat allemaal niet toe leiden kunt. Ook tot een soort verblinding. Ook tot een soort van niet meer in staat zijn om zelf onderzoek te doen. Ook tot een, dat je helemaal die kant op gaat en in je eigen redeneringen meegaat. Weigert om te onderzoeken van klopt het nog wel waar ik mee bezig ben. Niet goed. Maar wel enthousiast zijn voor God. Dat wel. En dan zegt hij direct, bevend, verbaasd, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Wat wilt u dat ik doen zal? Hij zegt niet van, leg me nou toch eens uit, want dit, kunt u dat niet even voor me opschrijven? Kun je niet even een verklaring geven? Maar hij gaat niet in debat, niet in discussie. Als je aangeraakt wordt, dan snap je van, hey, ik moet daar wat mee. Wat moet ik doen? Doen. Grappig is dat God dan zegt van, nou, je moet naar Damascus gaan. Is dat niet leuk? Nou, dan was hij naartoe onderweg. Dus hij hoefde geen andere adres in te toetsen in zijn tomtom. Hij was, dat zat helemaal goed. Alleen, hij moest er wel gebracht worden, want hij was blind. Dus dat vind ik wel grappig. Je moet wel, je mag daarheen, maar ik heb wel een andere opdracht voor je. Ik heb wel een andere richting, een ander vizier. Weet je, soms ben je onderweg, ook in je geestelijk leven, maar wordt het doel van je reis gewijzigd. Dat kan, dat kan. God had een ander plan met Saulus. En soms gaan dingen nou eenmaal anders in je leven. Heel vaak gaan dingen anders in je leven, denk ik wel eens een keer. Dat maakt ons afhankelijk op de een of andere manier. Maar de vraag is wel, versta ik nou die stem van God? Hoor ik wat hij tegen mij wil zeggen? Net zo goed als dat Saulus, misschien had, staat er niet hè, maar misschien had hij het kunnen negeren. Een mens heeft namelijk altijd een keus. Maar verstaan wij wat God van ons wil? Misschien wil God wel een totale ommekeer. Dat weet ik niet. Of een stukje ommekeer. Of een herinnering. Of wat dan ook. Maar misschien wil hij wel wat zeggen. Saulus dacht goed te doen, maar hij bleek een vervolger te zijn. Hij zat er mooi hartstikke naast. En het is mogelijk met je beste Bijbelschool op een verkeerd spoor te zitten. En wat doe je dan? Nou, niet vragen. Eerst zeggen, wat moet ik doen, Heer? Wat moet ik doen? En dan zegt God wel wat hij moet doen. Dat lezen we niet in dit stukje, maar in Handelingen 26, dan lezen we het verhaal van Paulus uit zijn eigen mond, wanneer hij aan Agrippa nog eens wat uitleg geeft. En dan zegt hij, ik heb mij aan dat God tegen hem gezegd heeft, ik heb mij aan u vertoond om u in dienst te nemen. En u moet de mensen vertellen wat u vandaag van mij hebt gezien en wat ik u nog zal laten zien. En dat is het bijzondere aan het geloof. God vertelt ons heel vaak wat we moeten doen, maar hij vertelt niet alles. En je mag vertellen wat je al van God weet. Maar God wil je ook dingen laten doen die je nog niet hebt gezien. En dan is de vraag, ga je daar ja op zeggen? Zeg je ja tegen God terwijl hij nog niet alles heeft verteld? En in het geval van Saulus, die we beter kennen als Paulus, heeft God heel veel tegen hem verteld later. Daar gaan we het de volgende keer nog eens verder over hebben. Maar dat is niet voor vandaag. Voor vandaag is dat hij ja zei. Hij zei ja. Ik weet nog niet alles. Ik snap nog niet alles. Ik zit er blijkbaar helemaal naast. Maar. 3 dagen heeft hij daar in Damascus in de straat De Rechte, heette die straat, gezeten. Bij een man. En in het donker. Blind. Niet kunnen kijken. Hij heeft gevast. Hij heeft niet gegeten. Hij heeft niet gedronken. En hij was aan het bidden, lezen we in de Bijbel. Hij was aan het bidden. Denk je, Heer, hoe kan ik er zo verschrikkelijk... Ik weet niet, maar ik denk die schok voor Paulus, Saulus, was enorm. Dat hij dacht, ik ga goed, ik moet die kant op. Zo compleet anders. Dit moet shocking geweest zijn. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je er helemaal naast zit? Dat je denkt, hoe krijg ik dit uitgelegd aan mijn achterban? Hoe ga ik dit thuis vertellen? Ik schaam me, enzovoorts. Paulus heeft zich geen raad geweten. God had iemand anders op het oog die hem verder bracht, Ananias. Weet je, God brengt altijd mensen naar je toe wanneer jij in verwarring bent, wanneer jij het niet meer zit. Ken je dat? Dat hebben wij meerdere keren in ons leven gehad, kan ik eerlijk zeggen, dat we het even niet meer wisten. Dat we het helemaal niet meer wisten. En dan brengt God mensen naar je toe. Die zeggen van, zal ik een stukje met je meelopen? Kan ik iets voor je betekenen? Kan ik even met je bidden? Zal ik je wat vertellen? Zal ik voor jou bidden? Zal ik met jou bidden? Heb je uitleg nodig? Mensen, God brengt mensen naar je toe wanneer jij mensen nodig hebt. Dat wil hij. Zo is God. Hij laat je niet zwemmen. Hij liet ook Paulus niet zwemmen. En hij zei tegen Ananias, joh, jij moet naar de straat De Rechte gaan. Daar zit Saulus. En je moet hem de handen opleggen. En je moet hem vertellen dat ik hem wil gaan gebruiken. En Ananias heeft vast gedacht van, zijn er hier nog meer Ananiassen of zo? Of moet ik gaan? Liever niet. Weet je wel, dat is niet waar je op zit te wachten. Bedenk eens een boef. En dat je dan denkt, moet ik daar naartoe om die een boodschap te gaan brengen? Dat zei hij ook. Heer, u kent toch die Saulus? Dan wil je toch niet dat ik daar naartoe ga? Dat wil u toch niet? Dat ik daar naartoe ga? Ja, zei God, want ik wil hem gebruiken. En Ananias ging daar naartoe in gehoorzaamheid. Die legt hem de handen op en de schellen vallen hem van de ogen. Heerlijk. Heerlijk. De rest van het verhaal is geschiedenis. En we gaan nog meer van dat verhaal horen. Maar hoe het begonnen is, is indrukwekkend van mij. Voor mij. Is echt indrukwekkend. Dat God het gewoon ziet, dat hij het überhaupt al ziet zitten met zo'n man. Zo'n dwarsdrijver. Zo'n rebel. Dat hij het ermee ziet zitten. Nou ja, dat is alleen al fantastisch toch. En nou wij. En nou wij, terug naar Matteüs 4. Voor het laatste stukje afsluiting. Jezus roept. Hij wil iets met u. En hij wil iets met mij. Hij wil iets met ons allemaal. En dat is bijzonder. Hij zegt tegen die twee, en in dat kleine stukje van Matteüs 4 zijn het vier mensen. Ik wil vissers van jullie maken. Vissers van mensen. Aan het eind van zijn tijd hier op aarde, Matteüs 28, zegt hij van, ik wil dat jullie de wereld ingaan. Er zijn er 11 geworden inmiddels. Het begon hier aan dat meer van Galilea. Die zee van Tiberias of Genezaret, het is allemaal hetzelfde. Maar aan dat meer, dat grote meer, daar begon het. Met een paar mensen. En Jezus, die niet alleen wilde zijn. Zei, ik wil jullie gebruiken. En er zitten mooie dingen in. Zij mochten antwoorden. Hij zei, kom achter mij aan. Peter zou kunnen zeggen, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik heb mijn goede bedrijf hier. Ik ga dat niet doen. Hij had ook kunnen zeggen, ja, ik wil het wel doen, maar overdag, weet je wel. Dan blijf ik toch nog maar graag even vissen. Hij liet alles los en hij ging erachteraan. Vissers. Kijk, hij wil vissers van ons maken. Ik denk wel eens een keer, onze bestemming is niet dat wij gered worden. Onze bestemming is dat wij iets gaan doen met dat gered zijn. Daar zit het. Wij zijn er niet voor geroepen om lekker naar de hemel en dan zijn we er. Tuurlijk, ja, mooi. Maar dat we er iets mee doen. Dat we het omzetten in daden. Wie volgt, laat er net achter. En dat bedoel ik dus niet mee dat we allemaal onze baan moeten opgeven, maar dat we het vizier moeten verzetten. Je netten achter je laten, de andere kant op. Heer, wat wilt u dat ik doe? En dat is voor ieder van ons verschillend. Soms moet je je baan opgeven. Dat kan. Misschien heeft God al diep in je hart ooit een keer gesproken. Hey, beste man, beste vrouw. Misschien moet je wel een keer je baan opgeven. Ik heb iets anders voor je in petto. Dat kan. Dat is sterker nog, ik zou bijna zeggen van, vraag God daarna. We zijn er al een poosje niet meer geweest, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat elke keer als wij naar de Pinksterconferentie gingen vroeger, dan liepen we wel heel bewust de zendingstent in. En dan gingen we. Dan liepen we langs al die stands en dan liep je daar met zo'n soort open hart. Zei, Heer, is dit een plek voor ons? Moeten wij iets voor u gaan doen? Moeten wij weg? Als we weg moeten, dan gaan we weg. Dat was gewoon zo'n soort wilsbesluit wat je nam. En dat is nooit gebeurd. Ik weet niet of ik het niet goed verstaan heb, maar het is in ieder geval nooit gebeurd. Maar die houding, die mag je wel hebben. Misschien moet je wel een keer wat loslaten, echt loslaten. Misschien ook niet. Misschien ben je gewoon timmerman, of boekhouder, of projectleider, of directeur, of huismoeder, of leraar. Sta je voor de klas, of wat je ook doet, of wie je ook bent. Dat net, dat kun je achter je laten. Heeft niks met leeftijd te maken, heeft niks met baan of functie te maken. Heeft te maken met, waar ben je voor geroepen? Wat mag jij betekenen in deze wereld? Waar is jouw visstekje? Waar mag jij je hengeltje uitgooien? En hoe mag jij je hengeltje uitgooien? En op welke dag? En voor wie? En in welke straat woon jij? En maar probeer dat zo praktisch mogelijk te maken. Ben je boomverzorger? Ben je kweker? Ben je het boeien? Waar ben jij visser? En dat is wat God wil. Die wil nooit, hij bleef in het leven van Paulus, niet stil na die eerste ontmoeting. Nou ja, sterker nog, hè, we kennen het verhaal waarschijnlijk wel. Die man die heeft veel gedaan. Misschien is hij na Jezus wel degene die het meest de wereld op zijn kop gezet heeft. Om het zomaar eens te zeggen. In het Nieuwe Testament. Dus er is altijd een vervolg. Maar het begint bij het begin. Het begint bij het gewone ja. Het begint bij het vernieuwde ja. En ik wil vragen of de muziek naar voren komt. En dan gaan we daar gewoon eens even zachtjes muziek spelen en dan gaan we daar nog eens weer eens bij stilstaan. Gewoon stilstaan. Van, Heer, waar ben ik voor geroepen? Wat heeft u voor mij in petto? Moet ik nog een keer een net achter me laten? Moment de ogen sluiten en gewoon maar ons richten op God. En weer teruggaan naar die eerste liefde. Weer teruggaan misschien wel naar het moment dat je zeker wist dat je ooit geroepen was. En dat er daarna zoveel gebeurd is. Wat het allemaal verstoorde en in de was schopte. En wat het allemaal veranderde. En misschien daar weer naar terug. Misschien wel terug naar die grote vraag van, ik vraag al zo lang, Heer, wat u met mijn leven wilt, maar ik weet het nog steeds niet. Misschien dat God je vanmorgen gaat vertellen, ga maar gewoon aan de gang. Ga maar gewoon in de buurt aan de gang. Ga maar gewoon naar je buurman of je buurvrouw. Misschien wel in je eigen gezin. Heer, wilt u met uw Heilige Geest komen. Heer, ik geloof dat de mensen die hebben geleefd, ons een voorbeeld hebben nagelaten. Dat ze ons iets hebben voorgeleefd en voorgedaan waar we moed uit kunnen putten. Een man als Paulus, die zo volledig de andere kant op moest in zijn leven. En toch door God gebruikt werd op een machtige, op een meer dan machtige manier, die hem overigens ook heel veel kostte. Maar Heer, u vraagt gewoon toewijding. U vraagt gewoon een simpel ja. Dat is wat u wilt, Heer. Dat we gewoon ja tegen u zeggen. Want u heeft eigenlijk al zo lang ja tegen ons gezegd. Wie ook bent, in wat voor situatie je ook zit. Hij heeft ja tegen je gezegd. Hij had al lang ja tegen je gezegd. Hij is ervoor aan het kruis gegaan zelfs. Om het ja om te zetten in een daad. Om het ja om te zetten in een bediening. In een klus. In gewoon ook wie jij bent.